Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Radio check.
Loud and clear.
Welkom bij De Bord Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we gaan terugblikken op het jaar 2023. Althans, ja, dat gaan we op een andere manier doen dan normaal, want mijn naam is Bas Scharwachter en ik zit met jou, Joost Nederpelt.
Hallo.
Even in de nu.nl studio.
We gaan terugblikken op de terugblik.
We gaan terugblikken op de terugblik, inderdaad.
Ja.
Ja, wij zijn het theater ingegaan.
Ja.
Dat weten mensen inmiddels wel.
Ik ben er nog een beetje schor van.
Ja, inderdaad. Wat een waanzinnige avond was dat.
Ja, zeer geslaagd. Ja.
Ja, hoe kijk je erop terug?
Nou, het was natuurlijk voor de eerste keer dat we met de podcast in de theater stonden voor het publiek. En wat ik in de laatste podcast ook al zei, er luisteren meer mensen dan dat er in zo'n theater zitten. Maar het was toch wel indrukwekkend.
Ja, echt ongelooflijk. De zaal zat bommetje vol. Er was nog sneeuw voorspeld en allemaal dat soort dingen. Maar dat is allemaal goed gegaan.
Ja, ja.
Ja, wat gaan we nou doen? We hebben tijdens die theatershow het jaar besproken. Ja. In bepaalde delen.
Ja.
Met name over Verstappen en Nick de Vries hebben we het gehad. En we gaan tussen onze praatjes door, gaan wij de show laten horen.
Zodat mensen, want ja, daar kregen we best wel veel vragen over. Van komt de podcast af, of de theatershow nog online als podcast? Nou, niet helemaal.
Nee.
Want je kan natuurlijk, we hebben een spelletje petje op, petje af. Ja, dat moet je zien, dat kun je niet horen.
Nee, en we hebben allemaal filmpjes tussendoor ingestart. Dat is in de podcast ook allemaal niet handig.
Nee, dan zit je in de podcast luisteren en dan hoor je hoe wij naar een video kijken. Dat is een beetje gek natuurlijk.
Ja. Ja. Nou, om even in de sfeer te komen, zullen we eens gaan luisteren hoe wij daadwerkelijk het podium op zijn gekomen.
Ja.
Beste Formule 1 fans, welkom in het AFAS Theater in Leusden. Het is tijd voor giga chaos. Hier is het team van de Boordradio met Bas Scharwachter, Joost Nederpelt en Patrick Moeke.
Yes, 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 yes. Dames en heren. Goedenavond, welkom met AFAS Theater in Leusden.
Zo, het zit vol.
Ja,
het
is ongelooflijk, joh.
Het zit vol, joh. Ik dacht dat wij gewoon een simpele Formule 1 podcast waren, maar...
Ik mis ons knus hokje waar we het altijd opnemen een beetje eigenlijk.
Dat stoffige hok.
Moeke die nog even koffie gaat halen, wij gaan praten. Ja. Jij maar een draaiboek van één regel.
Moeke is wel net hij is net nog naar de wc gegaan.
Hij was net nog wel even naar de wc.
Ja. Moet altijd, even van tevoren. Dat gaat niet uit.
Dames en heren. Dank jullie wel dat jullie er zijn. Volgens mij sneeuwde het, begreep ik allemaal dat soort dingen. Kans op grote files. Maar mooi dat jullie er allemaal zijn. In een goed gevulde zaal, mag ik wel zeggen.
Ja, mag zeker zeggen. Er zitten boven ook nog mensen, geloof ik.
Ja, balkon is ook nog vol. Ja. Kijk, lekker bezig daar allemaal. Ja, welkom dus bij de live-opnames van De Bord Radio. Dit is de seizoensafsluiter van het jaar 2023.
Ja.
Best een aardig jaartje, toch?
Zeker. Eén bepaalde Nederlander deed het vrij aardig, zoals hij dat gisteren zelf omschreef.
Ja, Nick de Vries heeft aardig goed gedaan.
Die ging iets minder, maar die deed het ook redelijk. Laat hem niet helemaal afvakkelen, nog.
Nee, zeker niet. We hoorden hier al een beetje, het publiek begon wel al te lachen om grapjes.
Ja, nou ja, maar dat is ook leuk om te horen. Dat je, als wij hier zeker als jij in de podcaststudio, dan lachen wij vaak niet om jouw grapjes. En jullie ook niet zoveel om die van mij. Maar nu weet je toch, heb je iets beter idee hoe het publiek reageert. En ik ga er natuurlijk wel vanuit dat onze grootste fans bij de theatershow waren. Dus niet de af en toe luisteraar, maar dat weet je ook niet per se. En dan is het ook wel eens leuk om te horen hoe mensen reageren op ons gesprekstof.
Ja, bijvoorbeeld als jij een heel leuk grapje maakt over een bepaald onderwerp.
Ja.
En we hebben iemand vanuit, niet meer de windtunnel, maar wel vanuit de aerodynamica die er iets over gaat vertellen.
Ze zit in de windtunnel.
Ja. Zeker.
Kijk uit wat je zegt, want je krijgt zo de windtunnel van voren.
Ja, zeker.
Heel slecht. Hoor. Het niveau gaat nog omhoog, hoop ik.
We hebben echt niks ingestudeerd.
Maar ja.
Toch leuk dat de zaal lacht. Dat was toch onze grootste angst eigenlijk.
Ik weet nu hoe Hans Theo zich voelt.
Ja. En zo hoorde je wel, de zaal zat er lekker in. En dat was toch wel belangrijk om een beetje van de spanning af te komen.
Het was gezellig. Ja, Moeke was heel zenuwachtig. Ja. Moeke is er nu niet bij, want die moest de volgende ochtend alweer om 11 uur bij de darters zijn in Den Bosch, notabene.
Ja.
Dus die heeft een verdiend dagje vrij, maar daarom doen wij dat even samen. Maar de sfeer zat er gelijk goed in. Dat maakt het gezellig en dat geeft vertrouwen om gewoon lekker door te gaan.
Nou, je zegt Moeke, nou, wij zijn er. Maar waar is Hopin eigenlijk?
Ja, Hopin die was er ook. Maar mensen hadden hem niet verwacht.
Nee, want nee. Heel even. Je gaat naar een ingestudeerd grapje luisteren.
Heel ingestudeerd.
In hoeverre was het ingestudeerd?
Nou, we hadden eerst een heel ander plan. We wilden Hopin namelijk... want hij zit hier natuurlijk vaak niet fysiek bij, maar via een verbinding.
Ja.
En dat wilden we eigenlijk doen. Doen alsof dat eigenlijk de hele opzet van het theater was. Maar dat hij dan later het podium op zou komen. Maar dat vonden we toch te ingewikkeld. Dus ze hebben een ander idee bedacht. Hij zat in een auto.
Ja, voor de duidelijkheid, er staat dus een soort van Formule 1 auto, een soort Formule Renault auto op het podium. En Hopin zit vanaf de start van de show al met een helm op in die auto.
In een benzinelucht, want het stond naar benzine in de auto.
Ja, nou, en toen gebeurde dit.
Ja.
Allereerst Joost, wij zouden een Formule 1 auto regelen.
Ja, nou, het is een beetje een te heet gewassen Formule 1 auto geworden.
Nee. Ja. Hij is klein.
Hij is heel klein. Het is een nog onder een Formule Renault. Nou, dat is klein hoor. Ja. En nou ja, we moeten straks maar even kijken. We gaan het een beetje technisch bespreken. En er zit nu een pop zit erin.
Hey joh.
Hey joh. Wat is dit dan? Dames en heren. Hopin Tun.
Ik kan ook nooit even rustig zitten hier, hè.
Hey, we kunnen geen bordradio opnemen zonder de grote man.
Hopin Tun.
Ik dacht, ik heb even een momentje voor mezelf, maar dat viel weer tegen. Dus.
Nee, het plan was eigenlijk dat ik in de auto zou zitten, maar we waren bang dat ik er nooit meer uit zou komen. Dus,
Allereerst, wat heb je met de Formule 1 te maken eigenlijk voor de mensen die jou nog niet kennen?
Nou ja, ik heb wel eens in een auto gereden. Formule 1, toevallig werd ik eergisteren daaraan herinnerd door een collega-journalist dat het binnenkort 20 jaar geleden is dat ik voor het eerst in een Formule 1 auto heb gezeten.
Wow.
Dat was met BMW Williams in Jerez de la Frontera, destijds. Na het winnen van mijn Formule BMW Asia kampioenschap. Fast forward, Formule 3 gewonnen toen. Derde rijder bij het Renault Formule 1 team geweest voor 2 jaar. En daarna eigenlijk mijn carrière meer gefocust op endurance sport. Dus waaronder 24 uur van Le Mans. Die we in 2017 hebben gewonnen, ook met ons eigen team.
We hebben gewoon een Le Mans winnaar in de zaal.
Ja,
wel
netjes. Ja,
leuk. Met het team van Jackie Chan.
Zeker.
Mensen kennen hem
wel. Zeker. Ja. Dus ik ben na een korte break tijdens COVID, want vanuit mijn woonplaats Hongkong was reizen wat gecompliceerd voor 2 jaar, ben ik dit jaar weer begonnen en race ik in Japan in ook een endurance kampioenschap. En derde bij de 24 uur van Fuji, onder andere dit seizoen. Dus we blijven doorgaan.
Ja, steeds als wij aan een nieuw onderwerp beginnen, dan komt er een filmpje. Dat filmpje gaan we natuurlijk niet in de podcast laten horen.
Nee.
We zagen nu de 10 overwinningen van Max Verstappen op een rij. Ja, dat was wel leuk om te zien, toch?
Ja, zeker. Nou ja, je moet toch een beetje met beelden in de sfeer komen. En zo'n zaal wil dan natuurlijk ook wel ook even wat visueel wat zien. En er hing een joekel van een ledscherm in dat theater. Dus daar hebben we gebruik van gemaakt.
Daar hebben we zeker gebruik van gemaakt. En nu ga je het eerste blok horen aan podcast vanuit de theatershow over Max Verstappen.
We hebben zijn zegens allemaal gezien. Zandvoort zat daar natuurlijk ook nog bij. Joost, wat vond je nou zijn allermooiste?
Nou ja, het was niet de mooiste, maar het mooiste moment om bij te zijn. Ik was dit jaar in Monza. En daar kwam de 10 op een rij. Jullie hebben het misschien op Wikipedia gelezen dat hij daar dat pakte. En dat was gewoon zo'n bijzonder moment. We weten allemaal hoe goed Verstappen is, maar dat een Nederlander dat voor elkaar krijgt, dat was toch wel heel bijzonder. Dus dat was mijn mooiste moment van die 10.
Moeke, ben je het daarmee eens?
Nou, Zandvoort. Ja, dat was voor mij echt de race van het jaar. Alles kwam daar samen. Natuurlijk al Zandvoort. Hè. Ja, ik ben toch een beetje chauvinistisch. Ik woon er om de hoek. ja, dat speelt toch mee. Regen, ben ik ook een fan van natuurlijk, zoals de mensen waarschijnlijk wel weten. Ja, alles kwam er samen, rode vlag, chaos, giga chaos natuurlijk. Het is fantastisch, Zandvoort, absoluut.
Ja, we werken vanavond aan de hand van een paar stellingen. De eerste mag op het scherm gaan komen. Nee, de stelling is, dit was het beste Formule 1 seizoen van een coureur ooit. Hopin, we hebben Michael Schumacher gehad, Ayrton Senna, Lewis Hamilton. Was dit seizoen nou de beste ooit van een individu?
Ik vind het altijd heel moeilijk om te vergelijken. Hè. Ieder tijdperk in de Formule 1 heeft natuurlijk verschillende uitdagingen, ook voor coureurs. Ik bedoel, als je kijkt, 30, 40 jaar geleden waren coureurs ook vooral bezig natuurlijk met het feit van ja, als we een ongeluk krijgen, is de kans dat we letterlijk verongelukken heel groot. Hè. En dat is natuurlijk vandaag de dag heel anders. Maar als je puur kijkt naar prestaties, wat hij natuurlijk heeft laten zien dit seizoen, is ongekend. Niet zozeer alleen in de Formule 1, maar gewoon in sport aan zich. Het feit dat je weekend in, weekend uit zo kunt presteren op zo'n niveau, eigenlijk geen steekje laat vallen. En ook gewoon, vooral ook, dat vind ik vooral heel erg mooi vanuit de sportpersoon gezien, zo hongerig blijft om ook die prestatie te blijven leveren, weekend in, weekend uit. Dus voor mij betreft, niet alleen statistisch gezien natuurlijk, maar ook gewoon qua prestatie zou ik willen zeggen volmondig ja.
Ja, hij had ook nooit genoeg. Hè? Het is ook toen hij kampioen was, altijd blijven winnen. Nou, Joost en ik spraken hem ook vaak. Het maakte eigenlijk niet uit, ook toen ik was dan in Qatar erbij, dat hij die titel pakte. Ja, ook qua benadering, hij doet helemaal niks anders. Gewoon alleen maar blijven winnen. En dat is toch ook wel een verschil met bijvoorbeeld Hamilton, die af en toe nog wel zijn zegen aan Rosberg gunde, of aan Bottas. Ja, Verstappen, die no way dat hij een cadeautje aan Perez zou gaan geven, terwijl hij al kampioen is.
Ja, Joost, kan je Baku nog herinneren?
Ja. Ja, Baku was de laatste Grand Prix dit jaar die Verstappen niet won. Dat is al heel lang geleden.
Nee, Singapore.
Nee, Singapore.
Oh, sorry. Sorry.
Je hebt toch wel je eerste hebt kennis
blunder,
in huis, man.
Eerste blunder van de avond. Nou ja, dan komen er hoe dan ook nog meer.
Als ik dit doe, kom ik aan de beurt, hè?
Ja. In ieder geval, ja, dat was een race dat het allemaal even niet ging. Toen zat hij heel erg op zijn stuur te klooien. Daarna zei hij, hij had het daar het meest geleerd. Daar gaan we zo nog even over hebben met Hopin. Maar dat was toch wel heel bijzonder dat hij dan daar zo uitkomt. Hij wint de race niet. Ook een beetje door Nick de Vries, hè, die safety car. Ja. Maar dan komt er een coureur uit die zegt, ja, ik reed tweede en ik heb toch van alles geprobeerd op de stuur. En heel veel geleerd. En daar heeft hij de rest van het seizoen heel veel van geprofiteerd.
Ja, ja. Ja, want Moeke, jij was er zelf bij in Miami. Hè? Dat was eigenlijk het begin van het hele filmpje dat we net hebben gezien.
Ja, dat was het weekend erna.
Het weekend daarna, zeker.
Ja, daar heb ik ook een stuk over geschreven. Dat was het kantelpunt eigenlijk in het seizoen. De rest die begon er echt te geloven dat hij kampioen kon worden. In ieder mediamoment wat er was, zei hij van, nou, ik heb veel geleerd, hele zomer doorgeanalyseerd, psychologen geweest. Niks van dat alles. Verstappen won. Hij vernederde hem bijna eigenlijk gewoon. Vanaf die 10e startplek was het volgens mij. Ja, krankzinnig.
9e, ja.
Oké.
1-9.
Die schenken we je.
Maar Joost, staan weer kit.
Nee, maar Joost paasde je erbij, dus dat hij niet de wet weet. Ja, mooi. Ja, vanaf daar is er iets veranderd aan Verstappen. En we hebben vorig seizoen ook wel gezien dat hij echt wel kon domineren. Ja, maar die RB19, dat is een rocket ship, zoals ze allemaal hebben gezegd. Ja. Wat is dat toch, dat Verstappen en die auto zo goed zijn samen?
Ja, het is natuurlijk zeker de combinatie van de auto met de coureur altijd. Hè. En wat ik persoonlijk als coureur zijn heel bijzonder vind aan Verstappen, is dat hij heel goed begrijpt wat een auto doet, maar dan ook voornamelijk wat er nodig is om te veranderen als iets niet loopt, dat het wel in de goede richting gaat weer. Hè. En dat bedoel ik eigenlijk mee. Vaak is het zo dat je bijvoorbeeld een simulatie hebt of noem maar op, en die geeft een bepaald resultaat aan, bijvoorbeeld qua afstelling van de auto. Ja. Maar dat is voor een rijder heel moeilijk te rijden. Hè. En hij weet precies van, ik weet rijtechnisch wat er mogelijk is met dit pakket en dit zijn de tools die ik moet gaan verstellen om dat mogelijk te maken. Dat is natuurlijk medegekomen door wat Joost vertelde, Baku. Maar daardoor heb je gewoon dat hele, die controle die ook heeft. Hè. En het feit, ik heb het wel eens eerder benoemd volgens mij in een stuk met jou ook, Patrick. Qua rijtechniek van Verstappen is heel bijzonder dat hij natuurlijk, weet het, veel mensen die hier zitten, die weten het waarschijnlijk ook, hij houdt van een auto die ietsje overstuurd is. Hè. En dat wil ik eigenlijk mee zeggen dat als je een bocht instuurt, dat de achterkant van de auto heel makkelijk draait. Nou, we weten ook, bandenmanagement, vooral dit jaar, is een groot probleem geweest voor veel coureurs. En dat is vaak de negatieve factor van een auto die heel erg overstuurd is. Overhitting van de achterbanden, noem maar op. Maar Verstappen, die kan en met die auto goed rijden, die eigenlijk dus in theorie veel sneller is, plus bandenmanagement. En dat hele pakket samen is iets, het maakt hem gewoon uniek. Dus het is ontzettend bijzonder.
Zou je nou nog zo'n seizoen willen, Joost, volgend jaar?
Nee. dit is allemaal gedaan nu. We weten nu, hij heeft nu al laten zien hoe goed hij is. En dat kan hij ook beter nog laten zien. In 2021 heeft hij dat heel goed laten zien. Ook Red Bull qua strategie en ook Verstappen met inhaalacties. Ik denk toch dat een coureur zichzelf zo meer zou moeten willen laten testen. Ook al zegt hij dat hij het liefst gewoon met 30 seconden voorsprong wint. Wij willen toch uiteindelijk wel de tv aanzetten met de vraag of Verstappen gaat winnen. En niet dat we het al weten van tevoren.
Ja, maar tegelijkertijd zijn we ook wel, als we terugkijken naar Schumacher, die tijd. Hè? Toen weten we ook nog van, we hebben het wel gezien hoe bijzonder dat was. En daar wordt zo vaak aan gerefereerd. Daarom, het lijkt me heel normaal dat Verstappen telkens weer wint. Maar ja, het is natuurlijk helemaal niet normaal.
Nee, want er zijn best wel veel races geweest toch dit jaar dat hij uiteindelijk wel won. Ook omdat hij de snelste auto heeft en ook omdat hij de snelste coureur is. Maar dat het niet vanzelf ging. Zandvoort is daar een heel mooi voorbeeld van. Maar er zijn er nog een paar. Dus het waren best wel wat races waarvoor hij moest knokken.
Afgelopen weekend ook. Het in de vrije training 3 totaal niet liep. Maar dan heeft hij dus wel, wat ik zei, weet hij dus wat er aan schort. En dan weet hij dus ook wat hij moet verstellen. Want in principe kan je daarna dus niet meer wijzigen. Ja. Maar hij weet precies, dit moet ik veranderen om ervoor te zorgen dat het dus wel weer gaat lopen. En dan zie je dus ook dat het loopt. En dat is het bijzondere. Je hebt bij andere teams gezien die dan lopen te klooien in die vrije trainingen. En dan is het hele weekend in één keer gewoon een puinhoop, letterlijk. En op de ene manier weten zij toch altijd weer te draaien. En zelfs in Singapore, toen het eigenlijk niet liep, weet hij dan toch nog in zo'n race het maximale eruit te slepen.
En hij maakt gewoon nooit foutjes. Dat zeiden we laatst ook al tegen elkaar op de redactie. No way dat hij hem opeens in een grindbak ziet staan of eventjes blokkerend wieltje heel af en toe nog wel. Maar grote fouten die hem de race kunnen kosten niet. En dat weet je als, nou ja, Hopin is zelf coureur, maar dat weet je als andere coureur ook. Je ziet hoe Leclerc met hem vecht dit weekend. Ja, dat komt gewoon dat ze weten dat ze aan Verstappen een hele taai hebben.
Ja, maar daar moet ik ook wel de kanttekening bij plaatsen. Hoe vaak hebben we Verstappen dit jaar in een race voluit zien rijden, denk je?
Niet. Nee, bijna niet.
Nee, ik zou niet graag sponsor van Red Bull zijn, want je komt vrij weinig in beeld. dat is ook een reden. Dus hij heeft misschien wel allerlei foutjes gemaakt die wij nooit gezien hebben.
Ja, die race in Zandvoort natuurlijk. En Vegas, dat hij vanaf ver moet komen. Ja, dan
dat
wel.
Zijn de mooiste.
Maar Spa bijvoorbeeld, ja, daar had hij misschien wel het hele veel. Nou, dat is langs de circuit, maar had hij met een minuut voorsprong kunnen winnen. Dat denk ik echt.
Hebben jullie nou echt ook genoten van een Verstappen die eindelijk de auto heeft waar we altijd stiekem wel een beetje van gedroomd hebben als Nederlanders?
Nou, ja.
Ik weet dat Jos een paar jaar geleden zei, zijn vader, toen was het natuurlijk nog best wel lastig met de auto, met de Renault-motor, wat allemaal niet ging. En die zei toen de profetische woorden, als Verstappen eenmaal een competitieve auto krijgt, dan zien ze hem niet meer terug. Ja. Nou, daar zitten we nu naar te kijken.
Ja. Nee, dat was echt zo. Wij hebben toch ook wel eens dat we kritisch moeten zijn in stukken, dat we dat dan als feedback krijgen.
Oh ja, van, ja, ja, ja.
Maar ja, dat is gewoon bijna niks. Nee. Het is, de cijfers zeggen dat het het beste seizoen ooit is van een coureur. En ik denk dat dat zo is.
Op de sportredactie kreeg ik wel eens kritiek dat ik te lovend was over Verstappen. En dan was het niet, moet je niet iets wat kritischer zijn over die Verstappen. En dan zeg ik, ja, maar het is echt een heel groot talent. Ja, oké, maar dat moeten we eerst nog maar even zien en zo. En gelukkig is het wel lekker als je gelijk krijgt met de 3 wereldtitels.
Ja. Een paar races gewonnen dit jaar.
Ja,
ook nog.
Ja, 19 in het seizoen.
Ja, dus wel een groot bewaard geheim, of sowieso niet eigenlijk, dat Verstappen niet zo heel lang meer in de Formule 1 gaat rijden.
Ja, ik weet niet of je dat dan ook nog vindt, maar nu zegt hij dat steeds. Ja. 2028 is het sjoes, maar kunnen wij wat anders gaan doen?
Zijn wij werkloos? Ja.
hoe goed ben jij met tennis eigenlijk?
Ja. Als we in 2030 een theatershow geven, dan...
Ja, zitten we hier met de podcast De Tennisbal en dan... Ja. Lullen we dat gewoon weer vol.
Maar dan zeggen we dat het heel hard gesneeuwd heeft. Ja, niemand kon komen helaas. Ik heb heel erg zin in misschien wel mijn favoriete onderdeel van deze show.
Je hebt veel favoriete onderdelen.
Ja, dat, ja. Elk onderdeel.
Omdat hij ze zelf bedacht heeft, hè?
Nee, deze niet.
Ik ga het echt niet herhalen. Dit is mijn allerfavorietste onderdeel
van
de show.
Let op mensen, hij gaat dit nog een keer zeggen over een ander.
Nee, zeker niet. Ja, dit gaat over het technisch hoekje. Met Joost en Hopin. Ja. Dat gaat tijdens de show gebeuren.
Het nerdhoekje.
Het nerdhoekje, ja. Ik wil nog even schetsen, wat zouden jullie daar gaan doen? Want ja, dit gaan we niet helemaal uitzenden.
Nee, omdat het ook visueel is. Want we staan bij een auto, bij een, ja, wat was het? Formule FE of zo, een soort van Formule Renault. Ja. En Hopin die heeft een paar dingen aangewezen van hoe je met afstelling omgaat van de auto. Het differentieel. Maar we wilden natuurlijk ook even benadrukken dat de Hopin voor een coureur-analyticus best wel technisch onderlegd is. Dat zijn de meeste coureurs wel, maar Hopin wel extreem. En dat, hij vertelt even waarom dat is.
We staan ook letterlijk in het hoekje.
Ja.
En voordat we over de auto gaan beginnen, wil ik het eerst even over jou hebben. Want
okay.
Er zijn niet heel veel coureurs die heel erg tot in detail op de hoogte zijn van de techniek. Maar jij redelijk. Tot zeer goed.
Probeer.
Hoe is dat gekomen? Ben je engineer geweest vroeger?
Nee, was maar zo'n feest. Daar hebben andere mensen voor die later vandaag komen. Maar ja. Ik doe het natuurlijk al een aantal jaar. Hè, ten eerste. Maar ten tweede, eigenlijk vanaf de eerste stappen die ik heb gemaakt in de autosport en de kartsport ook vooral, ben ik altijd heel erg gestimuleerd om zelf dingen te doen. Destijds kart ik bij het team van Peter de Bruin, misschien bij sommigen wel bekend.
Heeft Kimi Räikkönen nog voor gereden?
Zeker, wereldkampioen kartsport ooit geweest. Uit en Senna verslagen destijds. En die moedigde me eigenlijk heel erg aan om alles zelf te doen. Afstellen van een kart, zelf spullen klaarmaken, prepareren. Ik werkte altijd op zaterdag daar. Dan ging ik zondag trainen, testen in Strijen. Ik weet niet of mensen dat kennen, maar dat klein baasje. Hoekse Waard.
Hoekse Waard.
Dus eigenlijk vanaf daar af aan. Ja, natuurlijk als je dan op een gegeven moment in de autosport komt, dan heel plat gezegd. En dat meen ik echt uit de grond van mijn hart. Qua puur rijtalent zijn er heel veel andere coureurs die veel getalenteerder zijn dan ik ben. Maar ik weet dat ik als coureur zijn, tegenwoordig zeker, is het heel belangrijk om gewoon een complete coureur te zijn.
Ja.
En een van de dingen waar je dus aan kunt werken is ook gewoon technische kennis en begrijpen wat een auto precies doet. En dat, uiteindelijk heb je daar een engineer voor, maar die relatie tussen rijden en engineer en dat kunnen vertalen is natuurlijk heel erg belangrijk.
Ja, zo ging het er ook aan toe tijdens de podcast. Je hoorde dondergeluiden, onweer. Dat kon maar één ding betekenen.
Ja. Moeke Timofee voor Patrick Timofee.
Ja, dat zeggen we altijd.
Ja.
Ja. We moesten het natuurlijk ook even over het weer hebben.
Ja, zeker. En Patrick had dat ook best wel goed uitgezocht. Dat wij de perceptie hadden dat we heel veel regenraces hebben gehad dit jaar. Maar het zat iets anders.
Ja, maar voordat we het daarover gaan hebben. Allereerst had ik een klein cadeautje voor Moeke.
Ja.
En de vaste luisteraar weet precies wat ik dan al heb. En ja, je moet mij even inbeelden. Nou, je gaat vanzelf horen wat ik in mijn hand heb.
de beelden spreken denk ik voor zich in je hoofd. Ja. Moeke, wil je hier even gaan staan?
Nee, ik ga er niet staan.
Ja, dit hebben we niet gerepeteerd. Kom even staan. Kom even.
Dit vind ik nu al verschrikkelijk.
Ik denk dat de vaste mensen al lang weten wat ik in mijn hand heb. De vaste luisteraars weten al lang wat ik hier heb. Yeah. Ja!
Wat dan?
Deze mensen weten het al.
Ik heb geen idee. Oh, een poncho. Nee joh.
Kijk eens. Moeke, om het rubriekje in te leiden, hebben we speciaal voor jou, komt hij aan, een echte gigagaros poncho. Nou, alsjeblieft jongen.
Ik moet even aandoen. Nee,
dat is slecht voor de techniek, denk ik. Maar ja, dan gaat je mag hem sowieso... alsjeblieft.
Bewaar exemplaar.
We wilden er echt heel veel voor jullie gaan bestellen, maar het was zo ongelooflijk duur dat we dachten, laat maar zitten.
Ja. Dus het zijn petjes geworden, maar ook leuk.
Ja. Moeke, wat heb jij in godsnaam met het weer in de Formule 1?
Nou, het weer is wel sowieso een geweldig onderdeel van de voorpret. Hè? Alleen als je naar de woestijn gaat, dan kijk je er niet naar. Nou, soms ook met de wind. Maar alle andere Grand Prix, dat begint al 10 dagen van tevoren. Dan ga je de weerappjes bekijken. Ik heb een lijntje met Weerplaza inmiddels. Ja, ik vind het gek.
Ja, hoop in. Is het als coureur ook echt leuker om in de regen te rijden? Of ook wel een stukje spannender?
Nou, zeker spannender ook wel. Ik doe terugdenken aan de race in Zandvoort bijvoorbeeld, met Verstappen. Dat maakt het wel uitdagender, want je probeert, als je op een bocht aankomt, zeker in een opdrogende baan of dat het begint met regenen, probeer je natuurlijk in te schatten van waar ga je precies remmen. En ja, het gaat echt puur op gevoel, hè, wanneer je dus beslist. En degene die dan voorop rijdt, is natuurlijk degene die het meest kwetsbaar ook is in dit geval. Want ja, rem je te laat, dan is het heel makkelijk met blokkerende wielen schiet je van de baan af. Rem je te vroeg, ja, dan andere mensen reageren erop. Als ze zien dat je goed vertraagt, dan remmen die dus juist wat later. Ja. Dus het is zeker uitdagend, ook omdat je, terug te gaan naar het technisch hoekje, qua auto weer heel veel dingen moet veranderen om een auto te veranderen voor de regen. Hè. Bijvoorbeeld camber, kennen we, dat de wielen zeg maar zo schuin naar binnen staan. Dat heb je in de regen een stuk minder, omdat je gewoon iets meer contactoppervlak wil hebben. Ook omdat de G-kracht in de bochten wat minder hoog zijn, dus je hebt minder dat camber effect nodig. Dat zijn allemaal dingen waar je aan moet denken. En zeker in weekenden waar regen wordt voorspeld, op moet anticiperen. En dat is natuurlijk lastig, want ze kunnen niet meer afstellingen veranderen vaak.
Nee. Moeke, we zouden eigenlijk van tevoren een soort van statistieke lijn gaan laten zien met hoe vaak het nou dit seizoen geregend had.
Hartstikke vaak, dachten we.
Dat dachten we.
Nee, maar dat is dus niet waar.
Nee.
We hebben bij 2 Grand Prix hebben we regen gehad, althans 2 keer op de zondag.
Ja.
Monaco en Zandvoort, dus 2 echte regenraces waar de regenbanden werden gebruikt.
En ik echt maar denken dat we elke week in de Bordradio het over...
Het werd wel alles voorspeld, ja.
Moet ik erbij zeggen dat Moeke gaat over het weerbericht. Moeke heeft heel vaak regen voorspeld, maar die wil ook altijd regen.
Ja, dus dan is 10% kans op regen. Het gaat helemaal los.
Ja, ja, ik krijg het door van Weerplaats. Als het fout hebben, dan krijgen zij de schuld. En als het goed hebben, dan... We hebben wel veel sprintraces gehad met regen natuurlijk. Oostenrijk, België, een natte kwalificatie in Spanje. Kletsnatte vrijdag in Montreal, waar jij bij was.
Ja.
Dan moest je echt...
Ik heb mijn regenjas best wel vaak aangehad dit jaar.
Maar heb jij een regenjas?
Nou ja, ja. Ja.
Oh, mooi.
Ja,
die is...
Geen poncho. Ja, ik heb een regenjas. Zijn er meer mensen met een regenjas?
Is dat uniek? Maar alles in het theater wordt een beetje grappig. Als je
ja, nee, ik heb een regenjas. Ja, ja, ja. Ja.
Leuk.
Ja, ja. Hij kan ook in droog gaan.
Oké. Okay.
Ja, ja.
Dus, geen echte regenjas.
Intermediate jas. Ja,
gaan we door. Sorry. Ja. Ja.
Nee, maar dat viel dus wel mee. En ik weet zeker, voor mijn gevoel hebben we echt veel regen gehad. Maar dus maar 2 Grand Prix dit jaar met volle bak regen.
Het gok al sprintraces.
Ja, ja. Dat zei ik. Zo, Oostenrijk en België.
Ja, België stonden op de grid, toen kwamen de tentjes tevoorschijn.
Ja.
Dat was een mooi moment, de tentjes. Magisch moment.
Imola natuurlijk, helemaal verregend. Ja. Was jij nog?
Ja.
Ja,
absoluut.
Jij was de enige Formule 1-verslaggever die naar Imola is geweest.
Ja, we stonden letterlijk op Schiphol toen wij het pushbericht kregen van dat de Grand Prix toen niet doorging. En Joost is toen thuisgebleven.
Ik heb jou uitgezwaaid.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Succes.
Hey. Ja, misschien dus, daar kan je misschien wel 3 van maken. Maar Moeke, ik heb jou emotioneel gezien bij een regenrace.
Zandvoort.
Ja.
Ja, ja, dat was geweldig.
Maar ja, gewoon echt emotioneel, hè, heb ik
het erover. Ja, dat was dat hele weekend natuurlijk. Die zondag en oortje in met commentaar op. Het is toch altijd lastig. Mensen die naar een Grand Prix zijn geweest, die weten eigenlijk al dat het best wel moeilijk kijken is. Gewoon langs de baan.
Ja.
Je ziet het slecht. En, nee, maar in Zandvoort stond ik in de, hoe heet die, Hugoholtsbocht.
De eerste kombocht.
Ja. Ja, en er werd al het hele weekend regen voorspeld, maar het viel niet echt. Wel de kwalificatie natuurlijk ook wel een beetje. En toen kwam alles ging langs het circuit, weet je dat op die radar staat te kijken, alles ging het circuit langs. En toen, 5 minuten voor de start, opeens echt uit het niets zo'n gigawolk boven de Noordzee. Ja.
Jullie denken dat hij alleen voor de podcast zou praten, maar zo praat hij echt. Ja. Alles is altijd giga bij Moeken. Dus, gigakater. Hoor.
Ook, ja. Ja. Maar toen dacht ik, het zal toch niet. En ja, het gebeurde opeens. Mega veel water naar beneden. Ja. Ja. Ja, dat was gewoon te gek. Met André Rieu op de grid. En het scheelde dat. Normaal moet wel het op locatie zelf ook de verslagen tikken. Dus heb je echt niet echt tijd om tijdens de race buiten te kijken. Maar ja, nu waren we met z'n drieën.
Heb ik dat gedaan?
Joost, die kan het ook het beste. Dus heb ik hem toen verteld. Dus ik laat graag aan jou het verslag doen.
Maar het is wel zo, Joost, we hebben nog ergens in 2018 in de podcast een kop gehad met dat het nou, waarom regent het nou nooit in de Formule 1? Je hebt altijd, tot 2 uur had je een giga regenbui en daarna was het altijd droog.
Of daarna, na de race vooral. Als de teams dan de spullen aan het opruimen zijn, dan in een plensbui. En tijdens de race niet zo heel veel. Maar misschien had dat ook iets te maken met dat Hamilton toen vaak won en dat we het daardoor ook een beetje zo. Je gaat toch naar dingen zoeken, weet je wel. Extra ingrediënten om het leuk te maken. En dat zitten ze nu in Engeland, zitten ze dat te doen. Die willen nu dat het gaat regenen. En wij zijn iets meer content met veel overwinningen van Verstappen. Dus,
maar ook dat soort races wint Verstappen gewoon. Monaco, dat hij weer om de problemen heen rijdt. Zandvoort natuurlijk, waar het ook echt wel mis had kunnen gaan.
Ja. Er zijn inderdaad 2 circuits waar het ook ontzettend lastig is als het regent. Monaco natuurlijk ten eerste, omdat het straatcircuit, je kunt je geen foutje permitteren. En daarnaast is het zo, wat interessant is in Monaco, is dat het in de bochten best wel vlak is. Maar op het rechtstuk is het best hobbelig. Dus dat is natuurlijk al lastig. Zeker en die witte lijnen die je overal natuurlijk ook nog hebt. En in Zandvoort eigenlijk een beetje hetzelfde. Het is echt zo'n baantje waar je, nou ja, als je gewoon een klein foutje maakt, dan hang je of in de muur of je staat in de grindbak. Dus ja, dat zijn wel moeilijke banen waar die Monaco raakt die volgens mij ook nog de muur kort.
En
ook bij de race waar je een omslagpunt hebt. Het is eigenlijk makkelijker als je begint in de regen en de hele race blijft gewoon nat. Maar als het gewoon een moment is dat je dus in de race moet wisselen van sliks naar regenbanden en dan ook vooral weer andersom. Ja, dan zit je wel even een beetje te zweten.
En dan zitten ze ook aan de pitmuur te zweten bij een paar teams. Aston Martin dit jaar, want Alonso had kunnen winnen misschien als ze de goede keuze hadden gemaakt. Maar ze gingen natuurlijk eerst naar de verkeerde band, naar de medium toen het ging regenen. En we hebben het jaar ervoor gezien de totale ineenstorting van Ferrari in die race. Dat was, toen moesten ze keuzes gaan maken en dat kunnen ze niet altijd even goed. Dat is ook een leuk element natuurlijk aan. Ja. Wanneer rijdt iedereen op de goede band? En wat dat betreft is het gewoon een geweldig ingrediënt. En ik heb inderdaad ook het gevoel, net als Moeke en jij, dat het, en hoop je misschien ook, dat het heel veel regent dit jaar. Maar dat viel dus eigenlijk heel erg mee. Maar we hebben er wel heel veel over gehad. Misschien was dat het eigenlijk vooral.
Maar ben jij een beetje regenrijder, op in? Is dat,
Ja, zeker. Ja? Ik hou wel van een beetje regen. Ja, nee, het is wel grappig. Ik denk dat sowieso veel coureurs die uit Nederland komen, die zijn goed in de regen eigenlijk. En het klinkt heel chauvinistisch, maar Zandvoort speelt daar best wel een rol in. Ook vanwege het type circuit dat het is. Hè. Wat ik zei, je kunt je niet echt een foutje permitteren. Maar daarnaast ook de bochten die in Zandvoort zijn toch vaak wat langer doordraaiend. Dus je leert daar een bepaalde techniek van een bocht aanvallen op de entry en dan moet je echt een soort van geduld hebben mid-corner. Dus wacht tot de auto goed gedraaid is voordat je weer op je gas gaat. Hè. En dat is iets wat in de regen natuurlijk ook belangrijk is. Want de limiterende factor in regen is eigenlijk altijd tractie. Het is eigenlijk altijd wel zo, maar regen wordt natuurlijk nog meer uitvergroot omdat de grip gewoon een stuk lager is. En dat is, dat leer je gewoon heel goed. En daardoor is het eigenlijk, je ziet dat eigenlijk veel Nederlandse coureurs goed zijn in de regen.
Brit ook, overigens.
Misschien daar, de correlatie tussen
weersomstandigheden waar je bent opgegroeid. Ja.
Zullen we van de regen naar de drup gaan?
We moesten niet lachen, hè?
Nee. Dit was een lach uit medelijden.
Dit was een van mijn weinige woordgrappen tijdens de show. Ik heb me echt ingehouden.
Ja.
Want het moest een bruggetje vormen naar Nick de Vries.
Ja, achteraf was het grapje best oké. Voor jou doen.
Nou ja, precies.
Ik heb gelachen. Ja. En Nick hebben naar een video zitten kijken. Natuurlijk met alle hoogtepunten en dieptepunten van die 10 races.
Met name wel een beetje de dieptepunten.
Ja, die zijn visueel natuurlijk altijd wat aantrekkelijker dan een goede kwalificatieronde.
Ja. En, denk aan de aanvaring met Magnussen in Canada.
Ja, en Spin in de kwalificatie in Silverstone.
Ja.
En Spanje volgens mij. Spin er niet 2 keer op dezelfde plek. Hm. Toen hebben we even het functioneren van Nieke besproken.
Ja, want we hadden niet één Formule 1, Nederlandse Formule 1 coureur dit seizoen in de Formule 1.
Ja.
Naast Max Verstappen is ook Nick de Vries. Joost, als je dit zo allemaal ziet, het is een kleine compilatie hoor.
Ja.
Ja, hij heeft geen geweldige indruk achtergelaten. Ja,
het leuke aan deze compilatie is dat ik erin zit als verslaggever vanaf mijn eigen dakterras en hoor.
Nee. Nou, dat kwam toen, omdat we best wel verrast waren.
Ja, ja, hij komt net terug uit Silverstone. En toen was er een test van Ricciardo. En toen heeft Helmut Marko na 10 rondjes Nick de Vries gebeld met You are fired. En dat was het, ja. Nou ja, weinig indruk gemaakt. Dat is gewoon zo. En ik denk dat Liam Lawson het bewijs van de voor Helmut Marko heeft geleverd. Want die maakte wel indruk in Singapore vooral. En ik weet niet of Nick daar alle kansen, dezelfde kansen heeft gehad. Maar ja, we hebben gewoon echt te weinig van gezien.
Maar toen was de auto natuurlijk ook heel erg anders.
En dat kan nog iets laten zien natuurlijk.
Tuurlijk, ik ben daar wat dat met je eens. Maar het is wel zo natuurlijk, als je een auto hebt die gewoon beter is. Hè? Als je een auto, dus, het begin van het seizoen was de AlphaTauri gewoon echt een hok. Er was een baksteen op het rechte stuk. Het ding had geen downforce ook, noem maar op. En dan ga je als coureur ook heel erg overdriven. Probeert echt die grens constant te zoeken. Dan maak je veel foutjes, zoals je hier zag ook, hè, natuurlijk. En dat is best wel onniks. Want ik ken Nick uit World Endurance Championship. De wereldkampioenschap lange afstandsracers. En daar was hij echt fenomenaal goed, die kerel. Dus het is echt wel dat hij kan rijden. Maar het was net een beetje verkeerde timing, verkeerd moment. Veel te leren in een korte tijd. En ja, dat kwam er gewoon totaal niet uit. En, maar ik ben het wel met je eens. Desondanks kun je natuurlijk wel momenten hebben dat je gewoon iets bijzonders laat zien. En zeker binnen de Red Bull-familie. Die vinden het bij wijze van spreken niet erg als je iedere week de auto plat rijdt. Als je maar echt briljante momenten van snelheid laat zien. En dat ontbrak natuurlijk ook wel een beetje.
De Yuki-factor.
Ja.
Serieus.
Hij had natuurlijk ook eigenlijk al een soort van mazzel dat hij erin kwam. Hè? Dat zo is Red Bull. Dus je krijgt de kans, laat het maar zien. Maar dan moet je het ook wel laten zien. Ja, dat, als we eerlijk zijn, heeft hij dat gewoon te weinig gedaan. Ik zou eigenlijk niet weten, gewoon één moment waarvan we hebben kunnen zien dat het zo'n groot talent is. Want ja, dat heeft hij in andere raceklassen zeker bewezen.
Ja, nou, ik waren stellingen.
Ja.
Dat was nog een beetje het concept van deze theater.
Oh ja, stellingen.
We zijn gewoon weer begonnen. Ja, de stelling is eigenlijk, Nick de Vries had langer de kans moeten krijgen in de Formule 1.
Joost. Nou ja, ik wil nog even terugkomen wat Helmut Marko dus in dat filmpje zegt.
Ik zou nu dat je moet wel even...
Ja, maar dat gaat hier ook. Het gaat nog steeds over Nick de Vries. Hij zei van, ja, hij voldeed niet aan de verwachtingen. En wij merkten in Bahrein al gelijk in dat eerste testweekend of testweek, van dat hij de kar moest gaan trekken daar. Terwijl Tsunoda zat er al 2 jaar. Eigenlijk zou hij de kar moeten trekken en uiteindelijk doet hij dat ook. Maar er werd zoveel verwacht van de ervaring van de Vries, ook in de simulator bij Mercedes.
Ja.
En dat is gewoon, dat heeft hij niet laten zien op een bepaalde manier. Eerst was er heel veel lof nog van Frans Toost over hoeveel kritiek hij wel niet had op alles en hoe zijn feedback, hoe hij dat gestructureerd bracht en dat iedereen daar wat mee kon. Maar ik snap niet waarom ze hem als een soort potentiële teamleider meteen zagen.
Hij werd er echt een soort binnengehaald als een soort verlosser. Ik zat in Bahrein bij dat persmoment dan met Frans Toost. Nou, hij moest Yuki op zijn sleeptouw gaan nemen. We noemen hem de rookie, maar dat is hij natuurlijk niet meer.
Nee.
Hij schikte zichzelf ook wel in die positie. Misschien had hij daar ook iets meer de drukker vanaf moeten halen. Dat hij had gezegd van ik kom ook maar net kijken. Laat me eventjes wennen. Aan de andere kant, dat zit ook misschien niet in coureurs eigen om dat te doen. Het is ook mooi dat je dat krijgt. Voor hetzelfde geld had hij het wel laten zien. Het laat ook zien hoe moeilijk de Formule 1 is om daar gewoon binnen te komen. Want er zijn best wel veel rookies die het gewoon niet halen. Piastri is dan dit jaar de uitzondering. Maar ja, die heeft ook tijd nodig gehad om even te wennen. En dat is echt een toptalent.
Daar is een heel groot verschil in. Hè? Met Piastri was het grote verschil dat hij natuurlijk vorig jaar, op kosten van Alpine, iedereen weet misschien nog wel hoe dat gegaan is, heel veel kilometers heeft gemaakt in een Formule 1 auto. Weliswaar een oude, maar wel met Pirelli-banden. En dat zijn dan ook weer eens demo-banden vaak, dus niet helemaal hetzelfde. Maar ik denk wat een heel groot rol heeft gespeeld is dat Nick ook al een paar jaar uit deze omgeving was.
Ja, maar hij heeft ook veel getest natuurlijk.
Lange afstandsrace heeft hij gedaan. Niet veel.
Ja, wel. Vrije trainingen gereden. Of?
En in de simulator gezeten.
Ja, maar dat is toch anders. Het gaat vooral ook om die preparatie van banden, warm-up en zo. Je ziet hoe kritiek dat is ook. Zelfs coureurs die een vol seizoen rijden, zelfs binnen teams, omdat precies dat juiste window te vinden. Er is geen negatief woord over Pirelli, want iedereen heeft een petje gekregen. Ja.
Maar Pirelli, echt die, top,
de ja. tempo, ja, echt fantastisch. We wilden ook eigenlijk een technisch hoekje wat doen over banden, graining, blaren. Maar gek genoeg wilde geen fabrikant banden beschikbaar stellen daarvoor. Niet waarom dat was. Maar. Maar dat komt zo nauw. Hè, en die banden zijn gewoon heel erg temperatuurgevoelig. Dus als je net dat fijn, dat heeft gewoon wel wat tijd nodig. Dus ik vind wel dat hij iets langer de tijd had moeten krijgen om tot prestatie te komen. Maar zo is de Formule 1 nou eenmaal. Je levert niet, dan zeker bij Red Bull weet je gewoon. Je krijgt die kans, lever niet, word je eruit gekikt.
Het is wel heel jammer dat hij niet in deze AlphaTauri heeft kunnen rijden natuurlijk. Als je ook ziet hoe Lawson ging al beter natuurlijk. Ricciardo heeft in Mexico gewoon dingen laten zien. Dat zijn gewoon momenten dat je kan zien dat hij het wel kan. Ja. Maar zo hard is het bij Red Bull natuurlijk.
Dat is gewoon wel, het zit hem wel een beetje dwars denk ik zelf, dat hij die kans niet langer heeft gehad. Hij komt op mij een beetje gefrustreerd over. Dat vind ik wel, en dat vind ik ook wel lullig voor hem. Want
je
leeft toch als coureur, dat heb jij ook meegemaakt natuurlijk op in, dat je daar naartoe leeft en die eindelijke stap en dan komt die kans en dan mislukt het. En dan ben je ook nog eens de landgenoot van iemand die het zo ongelooflijk goed doet. En ook op voorspraak van wie je nog in die auto bent gekomen, want dat speelt natuurlijk ook een rol. Dan snap ik wel dat de frustratie erin.
Ja, tijdens de show kreeg ik de kans om ook in het publiek hun mening te vragen.
Nu democratie, hè?
Democratie,
alles inderdaad. Er kwam geen besluit uit, maar dat maakt niet uit.
Nee.
Een peiling meer.
Nee, precies. Nu is de microfoon van degene die geïnterviewd is niet opgenomen. Dus voor de mensen die terugluisteren, ja, dat kunnen we helaas niet horen.
Waarom eigenlijk niet?
Ja, dat was gewoon technisch niet mogelijk. Nou, helaas. Ja. Maar wat we wel hebben gedaan, is de mensen gevraagd naar hun mening over sprintraces. En mensen konden een petje op, petje af doen. Er waren allemaal petjes van Pirelli die daar lagen.
Schokkend resultaat.
Schokkend resultaat. Ja, ja. Ik denk dat je vanzelf al gaat horen wat de uitkomst is.
Ja.
Zullen we even kijken of het petje op, petje af gaat werken? Ik zal de microfoon zo erbij houden. Iedereen heeft natuurlijk een petje gehad. We gaan het heel even hebben over sprintraces. Je weet, de vaste luisteraars van ons weten dat sprintraces was bij ons echt een discussiepunt. Moeten we daar nou mee stoppen? Moeten we nou stoppen met sprintraces of niet? Mag ik even de petjes opzien als je wil dat we volgend jaar weer sprintraces moeten hebben?
Nou, dat zijn er toch best wel veel.
Wauw.
Of zijn jullie allemaal betaald
petje
door Pirelli?
Is dat sprintraces behouden moeten worden? Hè? Dit is gewoon letterlijk gewoon 80% van de zaal.
Ik denk wel meer zo. Ga jij ze even vertellen?
Ik ga ze even vertellen. Kijk, jij hebt er ook eentje om. Hey, Pim. Ben je er ook mee eens?
Ja, ik ben zeker voor sprintraces. Ik heb echt een bloedhekel aan Formule 1, dus hoe korter, hoe beter.
Ja, dit is verslaggever atletiek. Dus die heeft helemaal geen verstand van. Daarom zei ik, hey Pim, ik herken hem wel. Even kijken, Willeke, wat vind jij ervan, Rick?
Hoe meer Formule 1, hoe beter. Dus elke weekend sprintrace, wat mij betreft.
Oké, hoe was onze verhouding ook weer? Wie was nou tegen een beetje van jullie?
Ik was tegen, met een paar aanmerkingen erbij. Ja, en Moek is tegenwoordig voor, die is overgelopen.
Nou, ik was... Nou, je kan er niet omheen dat het weekend is gewoon interessanter. Kijk, ik snap ook wel dat je niet alles hoeft te kijken, maar de liefhebber toch wel. Vrijdag 1 training, je gaat ervoor zitten. Kwalificatie op vrijdagmiddag, ja, heerlijk.
Ja, nee, wat ik al eerder in de podcast ook wel eens gezegd heb, dat als je bijvoorbeeld in Canada bent of echt van die publieksevenementen, Silverstone, Spa natuurlijk, dan is het, en Spa was dit jaar een sprintrace, maar dan is het mooi dat er ook voor het publiek op vrijdag al wat op het spel staat. En dus die tribunes zitten allemaal niet voor niets vol. Er zitten niet voor 2 keer 60 minuten alleen maar rondjes rijden. Maar ja, ik ben het ook eens met de kritiek van Verstappen op dit format zoals het nu is. Tweeledig. 1, de Park Vermee-regel na de kwalificatie op vrijdagmiddag. Natuurlijk kan het dingen in de war gooien en slijt Hamilton in zijn vloer in de Austin daardoor te veel. Maar het is gewoon leuker als de teams gewoon nog even daarna nog wat aan kunnen doen, denk ik. En B is het natuurlijk ook gewoon zo dat de sprintrace vaak een soort van spoiler is voor de hoofdrace. Qua wat kunnen teams op langere afstand.
Ja, dat vind ik zelf ook heel jammer, dat je op zaterdag al de verhoudingen hebt gezien. Ja. In Qatar zagen we dat nog bijvoorbeeld.
Ja, en dit jaar maakt het ook niet zo heel veel uit. Maar dan heb je af en toe nog de illusie dat McLaren erbij zit, of Mercedes of Ferrari. En dan zie je in de sprintrace Verstappen weer wegrijden. En dan denk je, nou, dan hoeven we morgen eigenlijk het verslag voor de hoofdrace al schrijven.
Ja, maar toch, ook zeker toen Verstappen kampioen was, dan ga je weer 3 uur lang naar trainingen kijken.
Maar jij bent de man die zei... Ik vind het geweldig om naar trainingen te kijken.
Vrijdag training kijken.
Dat kleine jongetje in jou is ergens...
Dat is toch mooi voor de engineers.
Kan allebei.
Oh ja, oké.
Maar het grootste nadeel is natuurlijk als het regent vaak. Hè? Dat je weet, dat de sessie zegt dat het nat is in de vrije training, dan wordt er weinig gereden. Dus ik was eigenlijk in eerste instantie wel een voorstander van die sprintrace. Dan gaat het meteen om de knikkers. Dus het meteen om iets daadwerkelijk mensen moeten gaan rijden. Maar ik ben het gedurende seizoen wel meer ermee eens geworden dat het format dan wel echt... moet veranderen en dat zeker het Park Vermee open moet na
een sprintrace. Dat gaat dan gebeuren waarschijnlijk.
Ja. Want uiteindelijk is het natuurlijk eigenlijk een beetje kolder als je over nadenkt. De teams die werken met 1500 man aan zo'n auto om een optimale auto te bouwen. En dan is het echt, na 60 minuten vrije training ketsen we maar wat erop. En we hopen maar dat het werkt voor de rest van het weekend.
Ja, zoals Horner zei, en dan kunnen de engineers kunnen eigenlijk gewoon naar huis. Want die kunnen eigenlijk niks meer doen. Alleen nog over de voorvleugelverstellingen en natuurlijk wat waar we het net allemaal over gehad hebben. Dus het was niet helemaal waar wat hij zei, maar... Dat is vind ik ook gewoon zonde.
Als we daar naar kijken, hè, een paar tweaken, het gaat, kijk, wij zijn ook niet het publiek. Kijk, wij kijken toch wel, ook naar die trainingen. gaat met name om die nieuwe Formule 1-fans.
Ja, het haalt ook wel een beetje de scherpte van het weekend af natuurlijk. Hè? Want het, ik vind dat wel mooi. Hè? Het is natuurlijk niet alleen in Formule 1, maar met alle sporten. Je hebt natuurlijk gewoon atletiek, hè, waar we het net over hadden. Je hebt een opbouw en dan heb je die, die halve finales. En dan uiteindelijk, dat hoogtepunt van dat weekend, daar draait het om. Dat, dat is hetgene wat het belangrijkste is. En
ja.
Wat je zegt, ja, dit haalt toch een beetje die scherpte daar vandaan. Die, die attentie van die hoofdrace weg. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje jammer.
Alsof je bij de Olympische Spelen, bij de 100 meter sprint, dat ze eerst even 30 meter gaan rennen nog. En dan,
ja.
Ja. Ja. Een beetje zonde. Ja. Ja.
Sprint.
Het haalt, beetje, het haalt ja. gewoon de glans van het hoofdmenu af. Ja. En natuurlijk zijn er leuke sprintraces geweest. Maar ja, over het algemeen voegt het voor mij niet zo heel veel toe.
Ja, maar Joost, je kan wel een mening hebben, maar de zaal is het echt volledig met je oneens.
Nou ja, dat, maar daar voel ik me prima bij.
Ja. Ja, maar wat gaat er nou, want we hebben denk ik, afgelopen weekend een mailtje gekregen van de FIA. Er gaan wat dingen veranderen.
Ja, we weten alleen nog niet wat, maar die Park Vermee regel die gaat er wel uit. Want daar zijn alle teams helemaal klaar mee. Dus dat is eentje die gaat veranderen. Wat gaat er gebeuren met die tweede kwalificatie? Dat slaat eigenlijk natuurlijk ook helemaal nergens op. Die moet misschien ook wel weg. Ze willen het nog losstaander maken. Maar hoe, dat werd er nog niet bij verteld.
Ja, maar er wordt wel vaak gesproken over een apart klassement. Dus een apart sprintklassement.
Ja, maar dat zou ik al helemaal onzin vinden.
Ja, dat is... Nee.
Ja. Doe dat dan, maar doe dan met allemaal met een...
Rookies.
Ja, rookies of allemaal met dezelfde auto. Dat je ze allemaal in een Fiat Panda zet of zo. Dat zou lachen. Ja, dat zou ik geweldig vinden.
Zou wel heel leuk zijn.
Ja.
En dat dan Lance Stroll in één keer de meest getalenteerde blijkt te zijn.
Dat
hij
ja.
Ja, heel goed blijkt in een Fiat Panda. Ja, mijn moeder vroeger ook. Ja. Nou, zijn moeder had vroeger een Rolls Royce, geloof ik. Dus, nee, dat lijkt mij dan leuker. Maar dit, nee. Dat op zichzelf staand, kom op. Waar gaat het dan nog over?
Ja. Ik heb nog iets anders te denken. Zullen we het publiek er even bij te betrekken? Mogen weer de petjes even erbij gepakt worden? De omgekeerde startgrid. Dus dat betekent dat we het hele veld gaan omgooien. Denk er even over na. Petje op als je wil dat dat gaat gebeuren.
Dit is democratie, hè? Dit
is democratie.
Maar daar gaat niks mee gebeuren. Maar dat,
Ja, ik vind deze wat moeilijker.
Ja, meer niet, denk ik.
Meer niet, ja.
Meer niet dan wel. Dus meer mensen willen het gewoon lekker natuurlijk houden dan gewoon op een normale manier.
Ja, maar het scheelt, er zijn er toch best wel veel.
Ja.
Was ja, maar ik ben daar wel mee. Daar wordt nu al zo lang over gesproken. Hè, dat we het moet gewoon een keertje proberen. Laat het dat al 10, 15 jaar gaat erover om het leuker te maken. Laat het gewoon een keertje zien. Dan zijn we ook van die discussie. Nou ja, waarschijnlijk wordt het leuk.
Ja.
Want tuurlijk, je gaat inhaalacties zien. Hè? Het druist wel een beetje in tegen de Formule 1. Maar ja, ik ben wel toch... ook omdat het gaat er al zo lang over.
Ja, maar is het sport? Nee. Of is het entertainment?
Nee, maar als je, dan, als je dat ook apart houdt. Ja,
ja, maar uiteindelijk is zo in reverse grid. In dit geval dat je alles omkeert, is natuurlijk wel... Ja, gaan mensen ook proberen expres langzaam te zijn en strategisch zaken proberen? Ja, nee.
Ik hoorde de discussies nu ook gaan. Gewoon
ja, echt, nee.
Ik sorry, de hele zaal is heel rustig op.
Ja, is er wat gebeurd of zo?
Ja.
Nee. Even koppen. Jullie mogen straks in de foyer praten.
Maar hoop je, het is toch een beetje het kunstmatige hè, erin. Dat hebben we bij sprintrace ook al gezien. Zou je zo'n omgekeerde grid wel leuk vinden? Want ik wil heel graag Verstappen wel vanaf P20 naar voren zien rijden.
Ja, dat zie je toch sowieso wel een aantal keer gebeuren, ieder jaar, toch?
Ja, dat is trouwens waar. Ja.
Het zijn wel mooie races om te zien, daar ben ik het 100% mee eens. Maar dat is gewoon op... Hè, hij haalt dan ook wel mensen in die wel op merit vooraan staan, hè? Ook gewoon op prestatie. En uiteindelijk, als je een hele grid omkeert, ik weet niet of dat het goede recept is. Omdat maak je... Gaap je dan een race om entertainment of om sport? Hè? En ik vind het gewoon... Ja, nee, dus ik ben er geen voorstander van. Zeker niet.
Ja, met de omgekeerde grid, als Nick de Vries nou nog had meegedaan, hadden we alsnog een Nederlander aan kop gehad. Dat ik nog aan te denken.
Ja, ik denk dat Nick, die had zijn petje op. Waar zit hij?
Ja.
Geintje natuurlijk. Nee. Geintje natuurlijk.
Ja. Je wilde zelfs altijd een show halen, maar nee.
Dus ja, die komt niet meer, nee, sorry.
Nee. Ja, kortom, het blijft gewoon een discussiepunt in de Formule. Het is ook gewoon, kijk, we hebben Las Vegas gezien, daar is de nieuwe standaard gelegd. Dit moet booming worden. Moeke, jij was er natuurlijk zelf bij in Las Vegas.
Putdeksels.
Ik bedoel gewoon de show eromheen. Weet je, Formule 1 is tegenwoordig veel meer dan alleen maar gewoon die rondjes rijden.
Ja, dat is zo, maar tegelijkertijd... Ja, kijk naar Verstappen, die daar totaal geen fan van is natuurlijk. Het is, daar moet de Formule 1 ook aan denken. De echte puristen, ja, die jagen wel een beetje tegen je in het harnas. Want Verstappen had gewoon gelijk natuurlijk. Dat het alleen maar over randzaken gaat en minder over het racen.
Ja. En het is dat effect, zeg maar, dat ze die nieuwe doelgroep, dat zijn natuurlijk ook allemaal van die millennials die de aandachtspannen hebben van een wandelende tak. Zoals jij, die halverwege een aflevering van Band of Brothers al verveeld is en zo. Dus het moet allemaal snel, ja, kom op. Verdiep je ergens in, dan is die race ook veel leuker. Maar je hebt in een sprintrace ook geen strategie. Ze starten allemaal op één band, pitstops zijn er niet. Nou, en dan kijken wie de beste longrun heeft, dat is alles.
Ja. Sommige races had je van de Formule 1 prima op TikTok kunnen kijken. Dat was zo kort qua actie.
Ja.
Nou
ja.
Prima geweest.
Ja, dat doe je maar lekker zelf.
Nee, jij weet er niet van. En Lucas, ik moet even aan Las Vegas denken. Hè. Okay, de Formule 1 is heel erg aan het experimenteren. En dan ben je in Las Vegas geweest. Hoe loop je daar dan rond? Omdat jij toch wel echt Formule 1 liefhebber bent. En niet per se om alles eromheen.
Zoek naar die gokautomaten natuurlijk.
Zeker, ja. Nee, dat is wel reuze mee. Atypische ervaring, gewoon dat je op de weg loopt en er rijden auto's overheen. Geen raceauto's, maar gewoon openbaar vervoer. En 's avonds is dat een racebaan. Ja, dat was echt zwaar over de top. Al die hotels, al die lichtjes, vuurwerk. Ja, jij zegt nieuwe standaard. Is het in zekere zin ook wel, maar dat gaat denk ik toch niet normaal worden.
Nee?
Nee, te gek. Zo.
Maar dit moet toch ook de knaller van het jaar blijven? Ja. Dus als je dit overal gaat doen, dan
valt het niet meer op. Ja, je werkte er trouwens al aan dat ik was ook in Miami natuurlijk, maar dat die Grand Prix's allemaal best wel tegen elkaar aan het opboksen zijn. Austin is al best wel gelouterd, hè. Daar komen we al 14, 15 jaar. Is echt een goed evenement, meest aantal toeschouwers ooit van een Grand Prix, volgens mij nog steeds. 160.000 per dag. Daar leeft het wel, maar dat heeft ook een eigen cultuur gekregen. Ja, en Vegas, het is gewoon zo dat daar de meeste mensen puur om er te zijn, hè, gewoon door de hele sfeer. Een kaartje kost, het goedkoopste kaartje voor de race was $1100. Ja, krankzinnig. Ik heb het niet. Dat blijft een soort...
Niet meer sinds Las Vegas heeft hij niet
meer. dat klopt.
Ja, dat is daarachter gebleven.
Ja. Maar ze hebben een 10-jarig contract, maar het is natuurlijk niet voor de lange termijn, op de een of andere manier.
Maar volgend jaar wordt het wel beter. Ja. Want kijk, ik denk het moeilijke wat Vegas natuurlijk had, die putdeksel was één ding, maar de valse start die ze natuurlijk hebben gehad, is het feit dat ze misschien wel enigszins over hoofd hebben gezien, dat je kunt nog zoveel entertainment omheen hebben, nog zulke spectaculaire beelden hebben, maar wie worden er altijd geïnterviewd? De coureurs.
Ja.
En als die dus zich negatief uitlaten over het evenement, wat Verstappen natuurlijk vrij vocaal heeft gedaan,
ja.
Misschien ook wel terecht van tevoren, hè? Dan krijg je dus alleen maar negativiteit rondom die race. Maar het feit is ook wel dat de race zelf uiteindelijk heel mooi is geweest.
Zeker,
ja. En daar was ik was ook, het kan Verstappen wel, dat ik zei van ja, als die race uiteindelijk mooi is, daar draait het voor mij om. En dus ik denk dat zeker als we volgend jaar terugkomen, dan zul je, ik wil niet zeggen alleen maar positieve verhalen horen, maar natuurlijk veel meer positief dan dat we dit jaar hebben gezien. Omdat iedereen, alle coureurs, die weten nog van, die race vorig jaar, die was best wel gaaf.
Dus niet met fruit beginnen te gooien, maar Toto Wolff had dus toch een klein beetje gelijk.
Klein beetje.
Ja.
Weet je dat ook al een beetje?
Ja, het was gewoon, hij had een beetje gelijk.
Maar het was natuurlijk, het moment waarop dat zei was misschien niet helemaal
niet tactisch,
handig.
Niet heel sterk, nee. Maar hij had wel een heel klein beetje gelijk. Maar ja, dat kan gebeuren.
Stiekem jammer is ook wel, als het toch wel even blijven over de toekomst van de Formule 1. Baku is een hartstikke leuke baan. We hebben echt spectaculaire races gezien. Zoals Lance Stroll kan daar op het podium komen. Dus dan weet je dat het een spektakel kan opleveren. Maar Las Vegas ook weer. Dat soort type circuits, dat gaan we natuurlijk waarschijnlijk vaker zien.
Ja,
nog gesproken met Madrid bijvoorbeeld.
En de kans wordt dus groter dat Verstappen dan na 2028 zegt, succes met je stratencircuits, ik ga lekker wat anders doen.
Ja, maar dan krijg je een soort Formule E, dat wil toch ook niemand?
Nee, je moet wel de balans zien te bewaren. En ik denk dat het voor sporten, ze spreken vaak over destination events, dus dat je in Miami, Las Vegas, dat zijn natuurlijk klinkende namen. Dat is beter dan, Spa is dan misschien een verkeerd voorbeeld, maar noemen ze een of andere lullige plek waar we zijn geweest de afgelopen jaren. Portimao onthoudt niemand. Veel leuker circuit dan menig straatcircuit.
Imola is eigenlijk ook een raar stadje.
Ja, maar dat heeft wel een historie natuurlijk. Ja,
daar rijden Formule 1 alleen maar omdat Stefano Domenicali uit Imola komt.
Ja, dat is
de enige reden. Waarom zijn er twee Grand Prix's in Italië?
Goeie reden.
ja. Maar als je de baas bent, dan zeg je gewoon, oké, vind Grand Prix in mijn thuisplaats. Ja. Ja.
Maar toch vraag ik me af, en dat zei Verstappen ook in Las Vegas. Kijk, Formule 1 is nu booming, hè, in Amerika. Het maakt allemaal niet uit wat je doet. Mensen komen uiteindelijk toch wel. Maar komen die ook als Drive to Survive stopt over 3-4 jaar, hè? En Verstappen blijft alles winnen en het interesse neemt af. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
Ben ik ook heel benieuwd naar.
Ja, dit was het inhoudelijke deel van de podcast. Daarna kwamen er nog een paar leuke rubriekjes voorbij, zoals een quiz. We zijn gequizd door een collega.
Om een kalender van Valtteri Bottas.
Dit is een soort van halve naaktkalender.
Ja,
Ja.
Ja, daar had je ook maar bij moeten zijn.
Ik heb hem gewonnen, maar ik heb hem niet gekregen.
Nee, spoiler. Nee. Nu is het ook zo dat het spoor van de presentator daarvan, dat kon niet opgenomen worden. Dus die sowieso een quiz luisteren.
Die sterft nu van binnen hoor, als hij dit hoort, dat hij niet is opgenomen.
Ja, dat vindt hij jammer. Ja. We hadden ook allemaal plaatjes op het scherm. Dus het is altijd moeilijk om dat als podcast te horen, ook al hadden mensen dat graag gewild. Daar hebben we bewust toch niet voor gekozen. Daarna hadden we een hele leuke gast in, dat mochten we niet opnemen, van McLaren.
Ja, Emil Tankaya.
Ja.
En die werkte in de windtunnel van McLaren. En die had een heel goed verhaal. Want McLaren heeft een heel mooi verhaal te vertellen. En ja, als ik het even mag samenvatten, denk ik dat het erop neerkwam waar wij wel verbaasd over waren. Wij dachten, want McLaren heeft natuurlijk die wederopstanding gehad in het seizoen. En wij dachten, ze hebben gewoon allerlei dingen anders gedaan met de auto. Ze hebben halverwege de ontwikkeling van deze auto gedacht, er moeten een paar dingen anders. En toen is die wederopstanding daardoor gekomen. Maar dat is eigenlijk niet zo, zegt zij. Zij zei, we zijn gewoon heel anders gaan werken. En we hebben het proces van de auto maken is hetzelfde gebleven. Maar wij hebben gewoon veel meer inzet op bepaalde aerodynamische onderdelen gekregen. En veel meer mensen die daaraan mee gingen werken.
Ja, ze gaf ons buiten de uitzending om wat voorbeelden. Dat er soms wel één iemand aan een bepaald onderdeel van de auto werkte. En het waren er nu in één keer 10. Omdat ze dat toch heel belangrijk vonden.
En de belangrijkste naam die ze noemde was Andrea Stella.
Ja.
De nieuwe teambaas. Dat natuurlijk zelf is dat ook een engineer. En die is daar was ze echt lyrisch over. En zijn manier van werken, zijn aanpak heeft ervoor gezorgd. Deels. En het is een teamprestatie. Maar dat ze zo goed zijn geworden.
Ja, bijvoorbeeld, het gaf ook een voorbeeld waarin ze zei dat Andrea Stella zat gewoon op de vloer, erbij.
Ja, die praat ook met hun allemaal zelf. En de vorige head of aerodynamic dinges, die zag ze nooit. Die zat in een hokje en die was opeens was hij weg.
Ja.
Ja.
Die had ze nog een keer om 10 uur 's avonds gesproken, zei ze toch?
Ja, en toen was hij de volgende dag opeens ontslagen. Ja, zo werkt dat in de Formule 1. Ja.
Ja. Ja. Heel interessant verhaal met Emil Tankaya.
Tankaya, ja.
Ja,
we hebben geoefend op de uitspraak, want dat willen we natuurlijk wel goed doen.
Ja, herhaalt het alsnog anders. Nee, maar we gaan zeker nog wel eens proberen om met haar wat uitgebreider te praten in podcastvorm.
Die komt er. Gewoon, die beloven we bij deze.
Ja,
die
absoluut.
En dan horen jullie dit ook allemaal. Dus,
ja, dan gaan we er nog specifieker op in. We hebben ongeveer 20 minuutjes met haar gesproken in de show.
Ja, maar McLaren vindt het allemaal heel eng, hè, om over dit soort dingen iemand te laten praten.
Dus, ja. Mensen denken, ja, wat stom dat je niet, maar we mochten het niet uitzenden.
Nee,
Want anders had iemand van McLaren in de zaal moeten zitten.
Ja, en dat kwam nu even niet uit, net na het seizoen. Dus kijk, ML die hoeft natuurlijk niet naar de races toe, dus die kon gewoon komen. Maar mensen die net uit Abu Dhabi, die hebben natuurlijk geen zin om dan nu in een maandagavond in een theatershow te zitten.
Moet je helemaal naar Leusden?
Nee, en de meeste communicatiemedewerkers van McLaren, die zijn dan gewoon op het circuit. Dus ja, dat ging hem gewoon niet worden.
Nee.
En, maar ja, voor ons was het eigenlijk beter. Want de mensen die in de theater zijn geweest, die hebben wel dingen gehoord die je denk ik niet in een podcast terug gaat horen.
Nee, dat is ook alweer zo. Dus toch, omdat ze dan toch minder voorzichtig was, omdat het niet werd opgenomen.
Nee, een stukje exclusiviteit.
Ja, dat is ja. Dan had je er toch wel bij moeten zijn.
Ja, precies.
Nee, klinkt grof.
Nou, maar dat is gewoon zo. Ja,
ja, is zo. Ja. Ja. Ja, daarna hebben we ook nog een stukje couleur lokaal gedaan voor de mensen die zich toch afvragen, wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Ik heb jou nog verrast met een filmpje over hoe een richtingaanwijzer werkt.
Ja. Ja, dat is stomme gedoe over dat ik niet kan autorijden, wat niet waar is. Op enkele uitzonderingen dagen later.
Ja, daar komen we op terug. We hebben natuurlijk over de avonturen van Moeke in Miami gehad met Ricky's Wings, waar die 5 keer heeft gegeten Miami.
En afgezet met Uber. Niet afgezet op een plek, maar afgezet.
Ja.
En daarna ook afgezet trouwens, gelukkig. Maar hij leeft nog.
Ja.
Dan net aan.
De vaste luisteraars kennen dat verhaal nog wel. Ja. En dan tot slot zijn wij nog een quiz gaan doen met het hele publiek.
Ja.
De winnaar die kreeg 2 kaarten voor de Grand Prix van België.
Ja, maar wat ons publiek onderschat.
Zo, we hadden 30 vragen voorbereid.
Ja, en daar zaten echt wel een paar moeilijke vragen bij. Maar er bleven er een paar gewoon hangen.
Ja, we deden dus beetje op, beetje af. Alleen, mensen keken naar elkaar.
Ja.
Dus er was een groep die het dan wel wist. En dan deed de rest, dan ga ik niet mijn petje in één keer opdoen.
Ja.
Waarom zou ik dat doen?
En toen hebben we het opgelost met een benaderingsvraag. Of een paar. En toen konden ze niet bij elkaar afkijken. Dus
toen kwamen 8 mensen op het podium en toen allemaal vragen.
Maar dat waren ook wel echt mensen die wel heel veel wisten. Dus dat leuk dat die er ook waren.
Kijk, de finale vraag was, de benaderingsvraag, wat was de poltijd van Max Verstappen?
Ja, ik weet het niet meer, maar jij hebt het opgeschreven.
Ja, volgens mij 1:10.567.
Ja. En de vraag, hoeveel keer is Jos Verstappen via de oude puntentelling, gewoon die toen gold, in de punten gefinished? En het goede antwoord was 7 keer.
Ja, ook een hele leuke vraag.
Ja.
Dus dat soort dingen hebben we allemaal meegemaakt. En dan zijn we ook aan het einde gekomen van deze podcast. De terugblik op de terugblik.
Ja.
Ik moet wel zeggen, de afsluiter was wel nog even leuk, toch?
De afsluiter. Ja, dan kwamen we weer op de muziek natuurlijk. Onze eeuwige twistpunt.
Ja.
Dat bedoel je, neem ik aan.
Zeker wel. Ja. We hadden van jou van tevoren gek gemaakt dat je nog even de muziek mocht uitkiezen.
Laat ik dat niet stelletje piep.
Dit is de afsluiter van deze podcast.
Ja.
Ik hoop dat we op deze manier toch nog een beetje, de mensen die er niet bij waren, toch nog een beetje kunnen helpen.
Ja, en er komt toch wel weer een theatershow, ga ik vanuit. toch?
Ja, ja, ja. Moet even kijken of we dit... Het is ons wel bevallen.
De baasjes waren enthousiast.
Ja, het publiek was ook heel enthousiast. Ja. Bijna 1000 man in het Avanstheater in Leusden. Dankjewel voor de mensen die daar naar gekomen zijn en die nog even hebben teruggenoten van de show via deze weg. Ik zou ook zeggen, ja, vergeet niet te abonneren via Spotify en je favoriete podcast-app, zodat als er een interview gaat komen met een bepaald iemand die we net genoemd hebben, dan blijf je ervan op de hoogte. En dat zouden wij alleen maar leuk vinden. Gaan we nu luisteren naar het einde van de show. Ja, sorry Joost.
Pijn. Dit is gewoon pijn. Fysiek pijn, voel ik.
Nou, allereerst wil ik de excuses aanbieden namens de hele Boordradio voor de muziek die jullie vooraf hebben gedraaid.
Dat is prima.
Daar stond ik niet achter, Wesley Bronkhorst en al die andere meuk. Maar terug hebben we Frans Ferdinand, Take Me Out.
Frans Ferdinand, Take Me Out. Ik had eigenlijk een ander idee. Zullen we afsluiten met Wesley Bronkhorst?
Ja.
Start maar in, kom je aan.
Ja, mooi.
Dankjewel.